onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 139e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het vijfde vers van Psalm 119. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdeling omsingeld rein bewaren gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, wordt u gelezen uit de Handelingen der Apostelen, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemden u Handelingen 15, de versen 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan van de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen en deden al de broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen, en zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd over ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft een getuigenis gegeven, hun gegeven de Heilige Geest gelijk als ook ons. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade des Heere Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de verzen 6 tot en met 11 van Handelingen 15. Handelingen 15, de verzen 6 tot en met 11, waarvan wij u als kerntekst alleen nog het 11e vers lezen. Maar wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Zingen wij van de tweede psalm, daarvan het 3e vers: durft gij bestaan te twisten met mijn kracht. Het 6e vers: vrees je de macht en dient zijn majesteit. En het 7e vers. De versen 3, 6 en 7 van de tweede psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wat was eigenlijk het onderwerp waarover verschil van mening was in Handelingen 15? Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Hoe worden heidenchristenen, zalig? Zalig worden, daar ging het om. En hoe word je zalig? Denken wij daar wel eens aan? Geliefde ouders, is dat een zorg voor u? Hoe worden mijn kinderen zalig? Handelt u naar het ja-woord uitgesproken bij de bediening van het sacrament van de heilige doop? Daar klinkt het ja. En dan beloven we ons kind, onze kinderen, te onderwijzen in Gods woord, in de belijdenisgeschriften die daarop gegrond zijn. Maken we daar wel ernst mee? Of vinden we andere dingen belangrijker? Als mijn kinderen dit jaar maar overgaan, als zij maar slagen voor hun examen, als ze later maar een goede werkkring krijgen, een ruim inkomen, een fijn gezin. Dat zijn natuurlijk geen onbelangrijke zaken. Maar de zaligheid stijgt daar toch ver boven uit. Maken we daar ernst mee? Proberen wij onze kinderen zoveel mogelijk mee te nemen naar de kerk? Of laten we ze gemakkelijk thuis? Of geeft u als vader en moeder misschien zelf wel het verkeerde voorbeeld door maar één keer naar de kerk te gaan, terwijl u makkelijk twee keer zou kunnen komen? Hoe maakt de Heere mensen zalig? Dat gaat echt niet buiten de prediking van het woord om. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord. Staan we daar wel voldoende bij stil? Smeken wij om Gods zegen op de prediking van het woord? Zoeken wij Gods aangezicht voor onszelf en voor ons nageslacht? Bidden wij: Heere, bekeer ons en bekeer onze kinderen en kleinkinderen. Zaligheid, zalig worden, dat is toch een heel belangrijke en wezenlijke vraag. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De tekst geeft daar het antwoord op. We lezen in vers 11. Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Zaligheid door het werk van Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats betoond. Ten tweede bestreden. En ten derde beleden. Zaligheid alleen door het werk van Christus. In de eerste plaats betoond. Ten tweede bestreden. En ten derde beleden. De vraag was opgekomen: moeten heidenchristenen besneden worden, net als de Joden ten tijde van het Oude Testament? Moeten heidenchristenen ook al de wetten van Mozes houden, zoals dat was voorgeschreven in het Oude Testament? Die vraag rees in Antiochië. En Paulus en Barnabas, geliefde gemeente, met anderen werden heengezonden, afgevaardigd naar Jeruzalem, om daar in Jeruzalem met de apostelen en de ouderlingen over die zaak te spreken. We lezen daarvan in het zesde vers van Handelingen 15. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. Deze zaak. Dus moeten heidenchristenen besneden worden? En moeten heidenchristenen al de wetten van Mozes onderhouden? Want er waren er die zeiden: als ze dat niet doen, dan zullen zij niet zalig worden. En ook op de vergadering in Jeruzalem was er meningsverschil. We lezen dat in vers 7. En als daarover grote twisting geschiedde. Dus de een was het niet eens met de ander. Dat kan voorkomen. En dan staat Petrus op. De Heere laat hem spreken. Petrus stond op en zeide tot hen: mannen, broeders. En wat gaat Petrus dan zeggen? Dan verwijst Petrus terug naar het verleden. Dan zegt hij: ik heb het toch zelf ondervonden dat de Heere de grens tussen heidenen en Joden heeft weggenomen. Die kloof die er was, die middelmuur des afscheidsels, zoals Gods woord erover spreekt, dus die muur die scheiding maakte tussen Joden en heidenen, in Christus, door God opgeheven. Want de besnijdenis heeft zijn vervulling gevonden in Christus. En ook al de wetten van Mozes hebben hun vervulling gevonden in Christus. En Christus heeft de opdracht gegeven om het evangelie te prediken onder alle volkeren. Dus niet alleen maar onder de Joden, maar ook onder de heidenen. En weet je nog, jongens en meisjes, hoe de Heere dat aan Petrus heeft getoond? Hoe God dat aan Petrus heeft duidelijk gemaakt? Hij heeft dat laken gezien met reine en onreine dieren. De Heere heeft het verschil tussen Jood en Heiden weggenomen. En hij is meegegaan. En hij heeft aan Cornelius en de zijnen het evangelie gepredikt. En hij heeft het sacrament van de heilige doop bediend. En dat alles heeft hij ook verteld in Jeruzalem. We lezen dat in Handelingen 11. Petrus heeft daar verantwoording afgelegd van het feit dat hij Cornelius gedoopt heeft. En toen hij dat verteld had, toen hij ook duidelijk had gemaakt dat de Heere zijn goedkeuring over die doop had gegeven en dat er verder helemaal geen eisen gesteld waren. De Heere heeft niet tot Petrus en maar Petrus, nu moet je Cornelius ook besnijden. Petrus, nu moet je Cornelius ook de wetten van Mozes voorhouden, want daar moet hij naar gaan leven. Dat is allemaal achterwege gebleven. En in Jeruzalem heeft Petrus dat verteld. En dan lezen wij in Handelingen 11 vers 18. Als zij dit in Jeruzalem hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Dus in Jeruzalem hebben ze de woorden van Petrus aanvaard, zijn verantwoording overgenomen. Het mogen geloven dat de Heer ook onder de heidenen was gaan werken. En daar wijst Petrus op. Dat is toch in het verleden aan u door mij verteld. Dat kunt u toch weten. Hoor maar wat hij zegt, mannen, broeders. Gij weet dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Verder niets. De noodzaak van de besnijdenis kwam niet naar voren. Het moeten onderhouden van de wetten van Mozes ook niet. Horen van het woord des evangelies en geloven. En als daar staat van over lange tijd, wat betekent dat? Nou, dat betekent het is al geruime tijd zo. Ik heb mogen arbeiden onder de heidenen. En door mijn prediking heeft de Heere heidenen tot geloof gebracht. En over lange tijd, dat betekent dan, of sinds de dag van de hemelvaart, toen dat woord had geklonken dat ook onder de heidenen het evangelie verkondigd zou moeten worden, hen dopende. Dopende. Niet besnijdende. En niet dat juk van de ceremoniële wetten op hen leggend. Dopende. En hen onderwijzen en leren. Dus dat was duidelijk, zegt Petrus. En bijzonder, nadat Cornelius was gedoopt en Petrus dat verteld en verklaard had in Jeruzalem en dat in Jeruzalem was aangenomen, toen gold het toch des te meer. En dan wijst Petrus erop dat de Heere weet wat er in het hart omgaat. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Dus zonder besnijdenis en zonder het houden van al die wetten van Mozes, heeft God de Heilige Geest aan heidenchristenen gegeven. En dat vinden we ook terug in Handelingen 10, vanaf vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak, dus tot die heidenen, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Dus wat gebeurde op de Pinksterdag, dat gebeurde ook toen Petrus het woord richtte tot de heidenen, want zij hoorden en spreken met vreemde talen en God groot maken. Dus de Heere zelf heeft er betoond dat hij in de harten en levens van de heidenen werkte, grote dingen deed tot eer van zijn naam, de Heilige Geest ook over hen uitgestort. En dan staat er: kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij, gelijk als ook wij, net als dus op de Pinksterdag, jongens en meisjes, is ook hier de Heilige Geest uitgestort op heidenen. En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Zonder besnijdenis, zonder de wetten van Mozes. Er is dus geen onderscheid meer tussen Jood en heiden. Op Jood en heiden de Heilige Geest uitgestort. En nu moeten we de vraag doortrekken, geliefde gemeente. Nederland was ook heidens van oorsprong. Maar God heeft het evangelie laten verkondigen. Het evangelie van de gekruisigde Christus. Is de Heilige Geest gaan werken in mijn, in uw en in jullie hart. Dat deed de Heilige Geest op de Pinksterdag onder hele bijzondere tekenen, dat is waar. En ook als Petrus het woord spreekt tot heidenen, is de Heilige Geest uitgestort in harten en levens. Maar kennen wij nu ook de werking van de Heilige Geest? Hoe kun je dat weten, dominee? Nou, in Handelingen 2 werd de vraag gesteld: wat zullen wij doen, mannen en broeders? Wat zullen wij doen? En als je dan de kanttekening leest, dan staan daar hele inhoudsvolle zaken. Wat zullen wij doen om de verdiende straf te ontgaan? Dus als de Heilige Geest gaat werken, werkt de Heilige Geest niet over de zonde heen. De ziel die zondigt, die moet sterven, die ligt onder het oordeel van God. Dat wordt werkelijkheid. En wat geeft dat een droefheid in het hart? Van God weggegaan te zijn in het paradijs. Zoveel zonden gedaan te hebben. Hebben we daar iets van beleefd? De Heilige Geest werkt ook in het hart van die moordenaar. En zo'n bekend voorbeeld. Vaak wordt het aangehaald. En dat terecht. Die moordenaar zei niet gelijk, ik ga ten hemel in, nee. Eigenlijk zei hij, ik moet naar de hel toe. Ik hang hier rechtvaardig. Dat leert de Heilige Geest aan Jood en Heiden. En ook hier, als hij werkt in het hart. Wat zullen we doen om vergeving der zonden te ontvangen? Want als daar die zonden liggen en je kunt ze zelf niet ongedaan maken, dan rijst toch de vraag, hoe kan ik vergeving krijgen? En wat zullen we doen om zalig te worden? Ook dat is een vraag die dan opkomt uit het zondaarshart. De Heere ontlokt die vraag aan dat zondige hart. Zalig worden. Wel, alleen door het geloof in Jezus Christus. En dat is gepredikt onder Jood en Heiden. We lezen in vers 9. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Niet dat dat geloof op zich reinigt, maar het geloof reinigt omdat het geloof het verwacht alleen van het alles reinigende bloed van Christus. En dat was ook al de verwachting geweest in het Oude Testament. Wie echt in geloof dat bloed van het paaslam op de bovendorpel en de zijposten van de deur mocht strijken, die geloofde toch niet dat je alleen door dat bloed rein zou worden. En dat door dat bloed op zich de verderfengel voorbij zou gaan. Nee, wie echt in het geloof dat bloed mocht aanbrengen, geloofde dat de Heere Jezus Christus zou komen, het paaslam. Zie het lam Gods. Dan is de doper mocht op hem wijzen. Hij zou komen om zijn bloed te storten. Tot reiniging. Tot vergeving. Tot zaligheid. En daar komt het op aan. Niet op de uitwendige besnijdenis en niet op het stipt onderhouden van al die wetten van Mozes. Dat leidt tot de tweede gedachte, bestreden. Er waren er die dat wel eisten. We lezen dat in vers 10 nu dan. Wat verzoekt gij God? Dus Petrus noemt dat een verzoeken van God. Als je toch weer van de heidenen zou eisen wat vervuld is in Christus. Maar bij die besnijdenis vloeide wat bloed. En dat bloed wijst heen naar Christus. Naar het bloed dat hij heeft gestort tot een volkomen verzoening van de zonden van Jood en Heiden. En al die wetten van Mozes. Neem nou die reinigingswetten. Je moest je wassen en reinigen voordat je de Heere ging dienen als priester. Dat wijst ook alleen maar heen naar Christus. Dat water in het wasvat reinigde niet echt, ja, aan de buitenkant. Maar van binnen niet. Van binnen wordt een mens alleen maar gereinigd door het bloed van Christus. En dat zal vanmiddag ook duidelijk worden bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. En ook hier, in dit kerkgebouw, wordt geregeld het sacrament van de heilige doop bediend. Dat water op zich reinigt niet. Maar dat water wijst heen naar het bloed van Christus. En wat was nou de kardinale, de hoofdfout, zouden we kunnen zeggen, in het denken van die mensen met farizeese ideeën? Wel, die dachten, als we nou maar stipt doen wat de Heere voorschrijft in zijn wet, als we ons daar nou maar aan houden, dan leveren we op zijn minst een behoorlijke bijdrage aan zalig worden. En daarvan zegt nou Petrus, dat is God verzoeken. Hem van zijn besluit willen afbrengen. Het was immers zijn besluit dat de besnijdenis en de wetsvoorschriften van Mozes een vervulling zouden vinden in Christus. Want wat zegt de wet? De wet eist gehoorzaamheid. Wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen? Een juk, dat is een houten voorwerp op je schouders. En vroeger droeg men aan dat juk 2 emmers melk bijvoorbeeld, of water. En dat is echt behoorlijk zwaar, hoor. Een juk werd ook gelegd op ossen die de akkers ploegden, dat is ook zwaar. En daar wijst Petrus nou op. Daar zijn jullie mee bezig. Als je van de heidenen de besnijdenis eist en de onderhouding van de wetten van Mozes eist om een bijdrage te leveren aan de zaligheid, wat verzoekt gij God om een juk op de hals van de discipelen te leggen. Die discipelen dus uit de heidenen. Het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Denk nou eens aan al die wetsvoorschriften die golden in het Oude Testament. Dat heeft niemand kunnen houden. Paulus dacht eerst van wel. Paulus was er ook bij. Petrus voert het woord. Maar Paulus is van harte met hem eens. Hij had het verwacht van zijn stipte wetsgehoorzaamheid. Als ik dit maar doe en dat maar laat, dan zal de Heere mijn leven toch wel goed genoeg vinden om zalig te worden. Maar wat had Paulus geleerd? En wat heeft ook Petrus geleerd? En wat leren alle op de leerschool van genade? Nooit iets van de zaligheid uit de mens zelf. Denk aan de afscheiding, geliefde gemeente. Wat zei daar dat eenvoudige kind van God in Ulrum? Als er maar 1 nagelschrapsel van mij bij zou moeten om zalig te worden, dan was het voor eeuwig verloren. Dus er komt helemaal niks van de mens in aanmerking. Maar misbruik dat nou niet, geliefde gemeente. En zeg nou niet, het komt niet door mijn kerkgang, dus nou ja, dan luistert dat allemaal zo nou niet, dan kan ik best wel thuis blijven. U hebt het kunnen horen bij de behandeling van de Dordtse leerregels, dat God wil werken door en onder de prediking van het woord. En als we zalig willen worden, dan moeten we daar zijn. Als je ernstig ziek bent, zeg je toch ook niet: ik ga niet naar de dokter, want ik kan mezelf niet genezen. Dat moet ik bij die man zoeken. Nee, we gaan. En we hopen dat hij een middel of behandeling voorschrijft, waardoor we genezen zullen worden onder de zegen des Heren. Zieken hebben de dokter, de medicijnmeester nodig. En dat geldt nou ook geestelijk. De Heere bindt ons aan de middelen. En door en onder de prediking wil de Heere werken. Wil hij grote dingen doen. Dus maak nooit los van elkaar wat God aan elkaar verbonden heeft. Maar je wordt niet zalig door je kerkgang. Je wordt niet zalig door je wetsgehoorzaamheid. Je wordt niet zalig door de besnijdenis. En je wordt niet zalig door de doop. Je wordt alleen zalig door het werk van Christus. Dat juk van de wet, dat kan niemand dragen. Er is niemand die God gehoorzamen kan, zoals hij dat eist. Want hij eist volmaakte gehoorzaamheid. En als je maar één keer Gods wet overtreedt, lig je daarmee onder de toren van God. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Wijlen dominee van der Ent die zei wel eens, ik hoor maar zo weinig dat dat woord is toegepast in het hart. En toch is het zo, geliefde gemeente. Waar de Heere werkt, wordt dat beleefd. Ik kan en wil de wet van God van mezelf niet onderhouden, dat is onmogelijk. En daarom lig ik onder de toren van God. En daar kun je jezelf nooit onderuit werken. Paulus heeft het geprobeerd. Tevergeefs. Het werd hem allemaal uit handen genomen. Juist als de eis van de wet in zijn allesomvattendheid gepredikt wordt. Daar heeft ook Luther zo duidelijk op gewezen. Dan wordt het geleerd. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Ik ben een wetsovertreder. Ik kan de zaligheid niet verdienen. Ook niet het allerminste daarvan. En dat leidt nou tot de derde gedachte. Zaligheid alleen door het werk van Christus beleden. Dat komt uit in het 11e vers, maar wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden. Op zulke wijze als ook zij. Alleen reiniging van zonden. Alleen vergeving. Door het bloed en het werk van Christus. En wat krijgt dat betekenis? Niet alleen het leven van David in het verleden, maar ook nu. Als je eigen onreinheid ondervindt en beleidt. En daar gaan we van zingen, derde vers van de 51ste psalm. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af, het derde vers van Psalm 51. zalig worden. Niet door de besnijdenis. Niet door de wetten van Mozes te houden. Door het geloof. Door de genade des Heeren Jezus Christus. Daar richt zich het geloof op. Als je nou geloven mag en er overtuigd van mag zijn dat je het oordeel van God hebt verdiend. En je kunt dat oordeel zelf niet wegnemen. Dan richt de Heilige Geest het oog op Christus, die het oordeel gedragen heeft. Volkomen. Hij heeft het immers uitgeroepen. Het is volbracht. Met eerbied gesproken, niet maar voor het grootste deel volbracht. Volkomen volbracht. Volkomen betaald. De volle zaligheid verworven. Niet maar voor 99% de mens moet ook nog wat doen, nee. De enige, maar ook de volkomen zaligmaker is Jezus Christus. Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden. Het is alleen genade dat hij de zaligheid verworven heeft en dat hij de zaligheid ook toepast. Dat hij gaat werken door woord en geest, grote dingen doet in harten en levens. Niet alleen maar ontdekt aan zonde en schuld. En niet alleen maar laat zien dat je zelf helemaal niets kunt bijdragen aan de zaligheid. Maar ook dat hij door woord en geest het oog richt op zichzelf. Dat we die woorden van Johannes de Doper in het hart mogen horen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Alleen door hem is er zaligheid. Reiniging van het hart. Alleen door zijn bloed. Want als daar staat in vers 9 door het geloof, dan betekent dat. Het geloof richt zich op het werk van Christus. Verwacht het alleen van hem. Verwacht het alleen van zijn bloed. Zo alleen zal een zondaar, een onreine zondaar, zalig worden. Staan we nog buiten dat geloof? Buiten de zaligmakende werking van de Heilige Geest? Denken we dat het wel mee zal vallen als we netjes leven? Ja, natuurlijk. Wat Christus gedaan heeft is ook wel heel belangrijk, maar heimelijk verwacht ik het toch ook gedeeltelijk van mezelf. Is dat nog zo? De catechismus, op grond van Gods woord, weerspreekt dat heel duidelijk. En dan denk ik aan datgene wat we lezen in zondag 11... Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Hij is alleen de volkomen zaligmaker. En dan vraag 30, geloven dan die ook aan hem, aan die enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welstand bij de heiligen, bij zichzelf, hoort u het, bij zichzelf, of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad, de enige zaligmaker Jezus, of schoon ze met de mond in hem roemen. Maar van 2-1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nood is. Alles in hem. Dus echt helemaal niks in jezelf. Maak ons nog niet druk over zalig worden. Jongelui, denk je dat komt later wel? Er kunnen kwade dagen komen. Je kunt zomaar in het ziekenhuis terechtkomen en zo ziek worden dat je geen gedachte meer hebt aan zalig worden. Dat kan ook gebeuren op middelbare leeftijd. Op latere leeftijd. Stel het ene nodig in het heden. Zo gij mijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wat zou het ontzettend zijn. Als dat woord dat we ook vanmorgen horen eenmaal tegen ons zou moeten getuigen. De zaligheid alleen in Christus. Als we daaraan voorbij geleefd hebben. Als we dat verworpen hebben. En ons bleven inzetten voor de dingen van beneden. Geen tijd namen voor het ene nodige. Bekeert u daar toch van, geliefde gemeente. We komen voor God te staan. Ik, u en jullie. En dan zal toch de vraag zijn. Hebben we het mogen zoeken en vinden in die enige en volkomen zaligmaker? Was daar iets of meer van het geloof in hem? Het toevlucht nemen tot hem. Het luisteren naar zijn stem. Het volgen van hem. Want de schapen volgen de goede herder. Het geloof in hem, die op aarde kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ja, maar dominee, ik lig onder de toren van God. Dan prediken wij u Christus, die de toren van God ten volle heeft gedragen. Ik heb de hel verdiend. Dan prediken we u Christus, die de helse smart en benauwdheden is ingegaan, opdat hij voor welwaardigen de hemel zou verdienen. Ik lig onder de vloek. Dan prediken wij u Christus, die de vloek op zich heeft willen nemen. Er zijn zoveel zonden in mijn leven. Dan wijs u op hem, die zonder zonde op aarde is geweest, en toch als de grootste zondaar ooit geoordeeld is. Ik moet voor de rechter verschijnen. En wie kan dan bestaan? Christus is voor de rechter verschenen. Door de rechter veroordeeld door middel van Pontius Pilatus. Om zo vergeving, genade en zaligheid te verwerven. Echt. Wie het nog enigszins verwacht van zichzelf, dat is mis. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Christus alleen. Want hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wie het van hem mag verwachten, wie in hem mag geloven, zal niet verderven, maar delen in het eeuwige leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef ons geloof, voor het eerst of opnieuw, om te mogen geloven dat uw Zoon de enige en volkomen zaligmaker is, dat er niets van de mens in aanmerking komt. Schenk ons het werk van uw geest voor het eerst of al meer in het hart, opdat we leren mogen dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondig, het gebrekvolle. Wil ook vanmiddag weer bijeen brengen. Zegen ook het werk van de zondagschool. Dit vragen we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heer is zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 84ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.